Dus we hebben vandaag met elkaar het avondmaal gevierd. En dat blijft eigenlijk een van de bijzondere momenten in een dienst die we hebben met elkaar. Als je erover nadenkt, dan heeft Jezus ons eigenlijk helemaal niet zoveel voorgeschreven over hoe een dienst moet gaan. Wij doen dat op een bepaalde manier, maar het is niet zo dat we dat nou speciaal vanuit de Bijbel hebben gehaald, hoe je dat moet doen. We hebben geen liturgie voorgeschreven gekregen. Als je kijkt naar de eerste gemeente, dan was het eigenlijk best wel bijzonder. Dan deden zij het eigenlijk een beetje anders dan dat wij het doen. Kijk maar. Ze waren één met elkaar, aten met elkaar en baden samen. Nou. Ze gingen niet met elkaar in bad. Oh, dat is wel mooi. Iedereen was vol ontzag voor God. Elke dag waren ze eensgezind in de tempel. Ze aten blij en eensgezind bij elkaar hun maaltijden en prezen God en iedereen had respect voor hen. Nou, wij komen niet in een tempel samen, we komen gewoon in de school. En eigenlijk is het jammer dat er geen ramen zijn hier. Dus eigenlijk kan niemand ons hier zien. Het zou eigenlijk veel beter zijn als we veel van ramen hadden dat mensen ons hier konden zien zitten. En blij wezen, dat is een getuigenis toch, maar we zijn helaas een beetje verstopt. Dus kunnen de mensen ook geen respect voor ons hebben, want ze zien ons niet. Het is eigenlijk een beetje jammer. Maar ik vind het wel bijzonder, want ze deden het wel elke dag. Allemaal AOW'ers zeker. Wij hebben eens per week hebben we een dienst. En daar zijn we gelukkig heel trouw in. En dan beginnen we met een zangdienst en dat geeft ons ook, het geeft iedereen de mogelijkheid om naar voren te komen en wat te vertellen. Dat is het mooie van een kleine gemeente, dan kan je de gelegenheid hebben om ook iets te vertellen van wat je meemaakt in het leven met de Heer. En daar kunnen we met elkaar ook van leren, hè, als je luistert naar wat de ander te vertellen heeft, maar we kunnen ook elkaar daarin steunen. En we zingen met elkaar, dat doen we om God te danken en te eren. Dat is eigenlijk een soort offer, hè? Een soort liefdelijke reuk wat je aan God brengt. En we hebben dan ook natuurlijk nog de overdenking, de collecte, de mededelingen, het snuffeltje en de zegen. Dat is ongeveer onze dienst, toch? Maar eens in de maand, dan hebben we dus het avondmaal. En dat is wel ingesteld door Jezus. Al die andere dingen die wij doen, daar heeft Jezus niks over gezegd. Maar hij zegt wel, het is goed om met elkaar het avondmaal te vieren. En dat lezen we dus ook vaak voor. Jan die heeft het net ook nog voorgelezen, de instelling van het avondmaal. En het is misschien goed om te beseffen dat dat avondmaal werd ingesteld op een bestaande Joodse feestdag. Dat was het feest van de ongezuurde broden. Wij hebben hier tegenwoordig ook een ongezuurd brood. Die zien er zo uit, hè? Het zijn matzes. Volgens mij heet het feest ook. Hij heeft ergens in de naam ook matzen staan. En het was een verwijzing naar de bevrijding van Israël uit Egypte. Daar werden de Israëlieten als slaven behandeld en gevangen gehouden. En voor die dag dat ze bevrijd zouden worden, hadden ze de opdracht gekregen om brood te bakken, wat je heel snel kon bakken, zodat je heel snel kon vertrekken. Dat je niet een brood in de oven had staan wat langzaam moest rijzen of zoiets. Nee, je moest direct kunnen vertrekken. Dat was eigenlijk het idee. Dat is dus ook het idee van die matzes. En eigenlijk staat dus het feest wat ze toen vierden, het feest van de ongezuurde broden of ongezuurde koeken, dat staat voor de bevrijding vanuit de overheersing vanuit Egypte. Dus een bevrijding vanuit de overheersing van een vijand. En het uit slavernij vrijkomen. Want als slaaf mag je niet zelf bepalen wat je doet. Dat wordt voor je bepaald. En Jezus viert dus, vlak voordat hij naar Gethsemane gaat, viert hij dus met zijn discipelen dat feest. Dat is voor hun heel bekend, hè, want dat werd ieder jaar weer gevierd. En het duurde een week, dus je kon het ook niet zomaar vergeten. En dan staat het als volgt, staat het er. In Matthäus, toen ze aan het eten waren, nam Jezus een brood, hij zegende het, brak het in stukken en gaf het aan zijn leerlingen. Hij zei, neemt dit en eet het, het is mijn lichaam. Toen nam hij de beker met wijn. Hij dankte God ervoor en gaf hem aan de leerlingen. Hij zei, drink hier allemaal van, deze wijn is mijn bloed, waarmee God een nieuw verbond sluit met de mensen. Mijn bloed wordt uitgegoten om de mensen te kunnen vergeven dat ze ongehoorzaam zijn aan God. Maar ik zeg jullie dat ik vanaf nu geen wijn meer zal drinken, totdat ik samen met jullie nieuwe wijn zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. En nadat ze de dankliederen hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg. Jezus die geeft hier aan, en Jan heeft net ook al aangegeven, dat het brood een beeld is van zijn lichaam en de wijn is een beeld van zijn bloed. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, het brood dat is zijn zichtbare lichaam en die wijn is eigenlijk het leven. Jan zei dat net ook al, hè? Het bloed staat eigenlijk voor het leven. Het gaat dus over het leven van Jezus op aarde. Hij heeft zijn lichaam. En zijn leven op aarde heeft hij gegeven, uiteindelijk tot redding van ons allemaal. Hij heeft daarmee betaald voor onze schuld. En die schuld is daarmee weggedaan. En dat is waar we bij stilstaan als we het avondmaal vieren. Maar dan is het wel goed om je erbij stil te staan aan wie Jezus nou die schuld heeft betaald. Ik heb nog eens op internet gezocht. En de algemene mening die je daar tegenkomt is dat Jezus de schuld heeft betaald aan God. Want de mens heeft gezondigd, we hebben het net ook hier gelezen, dat stond hier volgens mij net ook. Omdat de mensen ongehoorzaam zijn geweest aan God, moeten ze kunnen worden vergeven. Dus de schuld die wordt betaald aan God. Ja, en dan staat erbij, want dan probeert ze dat te verklaren, dan staat erbij, ja, God is rechtvaardig, dus er is een schuld opgebouwd, die moet dan wel betaald worden, maar gelukkig is er dan Jezus die dan de schuld betaalt. Dat vind ik eigenlijk wel een beetje vreemd, want er staat dat God een vergevend God is. Dus dat betekent dat God eigenlijk niet kan vergeven, maar dat er eerst iemand zijn leven daarvoor moet geven. Dat is toch raar, want God kan toch vergeven? Het is toch een God die graag vergeeft, een barmhartig God? En dan zou hij dus aan Jezus de opdracht geven om de straf voor ons weg te nemen. Eigenlijk een hele rare constructie. Want God wil wel graag dat wij gered worden, dus heeft hij zijn zoon gegeven. Maar die zoon die moet dan betalen voor de schuld van ons. Terwijl God zelf zo machtig en rijk is. Het is eigenlijk een hele rare constructie. En zo wordt die echt uitgelegd. Want als God ons wil vergeven, wat houdt hem tegen om dat te doen? Dat kan toch gewoon? God is toch almachtig? Dat heeft hij dat toch allemaal niet voor nodig, dat hele gedoe? En dan nota bene dus je eigen zoon daarvoor gebruiken, het is toch een hele onlogische situatie. Dus ik ben daar eigenlijk van overtuigd, maar het is niet de algemene mening hoor, wat in de kerken leeft. Maar ik ben ervan overtuigd dat Jezus niet de schuld aan God heeft betaald, maar dat Jezus de schuld aan de duivel heeft betaald. En als je gaat zoeken in de Bijbel, dan legt Jezus dat zelf eigenlijk ook wel uit. Hier, in Matteüs zegt Jezus, en dat is eigenlijk een beetje een vreemd verhaal, daar zegt hij, het koninkrijk van God lijkt ook op een koopman die mooie parels zocht. Op een dag vond hij een prachtige, dure parel. Hij ging naar huis, verkocht alles wat hij had en kocht die parel. Nou, dan wordt hier gezegd van, ja, die koopman, dat is Jezus. En die heeft zijn leven, alles wat hij had, zijn leven heeft hij gegeven, zodat, Maar eigenlijk als je hier goed naar kijkt, dan bedoelt Jezus hier eigenlijk iets anders mee. Ik zal trouwens even dat laten zien, hè, hoe dat eruit ziet. In werkelijkheid is die parel van Jezus is eigenlijk nog veel groter, hoor. Die koopman die gaat niet al die best wel grote parels verkopen voor die eentje die een klein beetje groter is. Hij moet echt wel flink groter zijn geweest. Als Adam luistert naar de duivel, dan krijgt de duivel als het ware een claim op hem. Eigenlijk, het moment dat je naar een ander luistert en gaat doen wat hij zegt, dan erken je eigenlijk dat die ander jouw baas is. He, want hij vertelt je wat jij moet doen. En als je dat regelmatig doet, dan raak je eigenlijk steeds meer van jouw eigen identiteit en van je eigen wil kwijt. En ga je steeds meer doen wat er tegen je gezegd wordt. Dan zou je kunnen zeggen, daarmee wordt de duivel steeds meer jouw baas. Denk nog even aan die Egyptenaren en de Israëlieten die slaaf waren. Toen ze daar kwamen wonen, waren ze helemaal geen slaaf. Nee, waren ze eerzame burgers en ze kregen een heel mooi deel van het land toegewezen zelfs. Maar langzamerhand veranderde dat en ze werden de slaven van de Egyptenaren. Zo ging het eigenlijk ook met de mens. Zo is het met ieder mens eigenlijk gegaan. Want je zou kunnen zeggen dat je met elke zonde, met iedere verkeerde beslissing, iedere keer als je een ander verkeerd behandelt, je meer en meer onder die invloed van de duivel komt te staan. Het doel van de duivel is heel simpel. Die wil de mens vernietigen. Dat wat God gemaakt heeft, daar richt hij zich op. Hij wil de mens vernietigen. Want daarmee richt hij zoveel mogelijk kwaad aan in datgene wat God heeft bedacht. Hij wil het contact tussen God en de mens onmogelijk maken. Terwijl God juist de mens had gemaakt om contact mee te hebben. Dat is juist de wil van God. Hij wil graag contact met de mens. Maar de duivel is er tussenin gaan zitten en die maakt dat contact onmogelijk. En je zou kunnen zeggen, op het moment dat dat contact tussen God en de mens helemaal weg is, dan is een mens geestelijk dood geworden. En dan komt daar die volmaakte mens, Jezus. God, die brengt Jezus in de wereld en dat vieren we met kerst. En de duivel ziet dat en die denkt, jou wil ik hebben. Jou wil ik beslist hebben, want hoe raak ik God het meeste? Door zijn zoon. Als ik zijn zoon heb, nou. Dus koste wat het kost, wil de duivel Jezus in zijn macht krijgen. En hij probeert het ook. Hij doet het eerst op een sluwe manier. Dat is tijdens de verzoeking in de woestijn. Daarna nam de duivel Jezus mee naar een hoge berg. Vanaf die berg liet hij Jezus alle koninkrijken van de wereld zien met al hun macht en rijkdom. En hij zei tegen Jezus, dat geef ik allemaal aan u, als u voor mij neerknielt en mij aanbidt. Jezus ging er niet op in. Hij zei, ga weg duivel, er staat toch ook in de boeken, aanbid je Heer God en dien alleen hem. Nou, plaatje. Dit is maar een aardse weergave. Maar je kan natuurlijk nooit op een berg gaan staan en alle koninkrijken van de wereld zien. Dat is een onmogelijkheid. Dus wat er gebeurde was eigenlijk dat de duivel hem liet zien alle mensen. Die zijn van mij, zei hij. Die zijn nu van mij. Maar jij mag ze hebben. Jij mag alles hebben. Alles wat ik nu heb, al die mensen die ik al heb verzameld, die mag jij hebben. Maar dan moet je even voor me neerknielen. En daarmee zou de hiërarchie weer helemaal compleet zijn, hè? Want dan staat de duivel bovenaan, dan Jezus en dan de mensen. Maar het betekent wel dat hij ze kan geven. Dus hij heeft ze in zijn macht en hij kon ze geven. En dat was dus eigenlijk precies waar het om ging. Hij snapte eigenlijk wel waar het om ging, maar zijn wil om Jezus te pakken te krijgen was zo groot, hij had daar alles voor over. Dan gaat het verhaal verder, hè? Want Jezus die loopt 3 jaar op aarde nadat hij, na de verzoeking in de woestijn, dan loopt hij nog 3 jaar op aarde. En dan naar Gethsemane, op het moment eigenlijk dat wij hier met elkaar vieren, na dat instelling van het avondmaal, geeft Jezus zichzelf. Hij zegt, je mag me hebben. Dat is eigenlijk wat er gebeurt, hè? Hij levert zichzelf over aan de duivel. En hij weerstaat hem op dat moment niet. Hij zegt, je mag alles met mij doen, maar dan moet je die mensen vrijlaten. Dat is eigenlijk wat er gebeurd is, hè? Als jij die mensen vrijlaat, dan mag je met mij alles doen wat je wil. Was dat de wil van Jezus? Ja, hij heeft er zelf voor gekozen. Was het moeilijk? Ja. Het was wel het plan van God. God heeft dat plan in hem gelegd en Jezus die is erop ingegaan. En die zegt van, jij mag mij dus hebben in ruil voor al die mensen. En zo komt het plan van God, van die barmhartige, liefdevolle God, dat krijgt het plan gestalte, doordat Jezus zichzelf aanbiedt aan de duivel. Terwijl die mensen vrijkomen, krijgt de duivel vrij spel in het leven van Jezus. En je ziet van tevoren, die angst bij Jezus in Gethsemane. Want hij weet, nu voer ik een strijd, eigenlijk voor alle mensen, voor de hele wereld, die is nu van mij afhankelijk. Ik voer daar nu een strijd en het komt nu helemaal op mij alleen aan. Want het moment dat Jezus ervoor kiest om zich over te geven aan de duivel, betekent dat hij niet meer bij de Vader kan. Hij kan niet meer bij God. Dus er is eigenlijk, de duivel zit nu letterlijk tussen God en Jezus in. Wij kunnen de diepte van wat daar gebeurt, kunnen wij gewoon niet beseffen. We hebben geen idee hoe dat moet zijn geweest. En uiteindelijk, de duivel neemt zijn lichaam, neemt zijn leven. Het brood en de wijn. En het lichaam van Jezus wordt gebroken, het leven gaat eruit. Maar het geweldige is dat de duivel geen macht krijgt over de geest van Jezus. Vandaar, die wordt ook helemaal niet genoemd. Hè. We hebben het alleen over brood en wijn. We hebben het over het lichaam en het leven, het aardse leven. Maar we hebben het niet over de geest van Jezus. Hij krijgt geen macht, hoe die ook zijn best doet, hij krijgt geen macht over de geest van Jezus. Alle pogingen die hij doet, hij kan de geest van Jezus niet breken. Dat is de grote overwinning van Jezus over de duivel. De dood heeft dus ook geen macht over Jezus. En als hij opstaat, ik denk niet dat hij opstond met zijn oorspronkelijke lichaam. Had hij helemaal niet meer nodig. En als je ook leest, na de opstanding, hoe hij gewoon dwars door muren heen kan en zich kan verplaatsen van de ene kant van de wereld naar de andere kant van de wereld, bij wijze van spreken. Hij heeft een verheerlijk lichaam. Hij heeft het lichaam wat God ook uiteindelijk voor ons bedoeld heeft. Dus de duivel mag de aardse resten hebben. Die geest van Jezus krijgt hij niet te pakken. Dat is de grote overwinning van Jezus op de duivel. Ik ben er dus van overtuigd dat Jezus in opdracht van die liefdevolle, barmhartige God zijn leven heeft gegeven aan de duivel, zodat wij bevrijd konden worden. En God, die kende de geest van Jezus en hij wist, uiteindelijk kan de duivel dat niet raken, hij kan er niet aankomen. Hij krijgt hem toch niet te pakken. Want welke liefdevolle vader zou zijn eigen zoon laten betalen voor de zonde van de mensen? Aan zichzelf, dat kan toch niet? Dan denk je toch van, dat betaal ik vanzelf wel als vader, toch? Nee. Hij heeft Jezus gevraagd om zijn leven te geven aan de duivel tot verzoening van de mens. Als wij zondags het avondmaal lezen, dat is ook vanmorgen gebeurd, dan lezen we er een stukje bij van de brief van Paulus aan de Korintiërs. Dat is deze, die heb jij vanmorgen ook voorgelezen, Jan. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren totdat hij komt. Wie dus op onwaardige wijze het brood eet, of de beker des Heren drinkt, zal zich bezondigen aan het lichaam en bloed des Heren. En dan maar ieder beproeven zichzelf en eten dan van het brood en drinken uit de beker. Want wie eet en drinkt tot zijn eigen oordeel, als hij het lichaam niet onderscheidt. Daarom zijn er onder u velen zwak en ziekelijk, en er ontslapen niet weinigen. We hebben het de afgelopen tijd al eens gehad over Lotte, waar wij veel contact mee hebben, die in een toch wat zware kerk komt. En ik heb wel eens gevraagd van, hoe vieren jullie ook avondmaal? Nou ja, er wordt ook avondmaal gevierd. Maar van de 300 mensen gaan er maar 30 of 40 naar het avondmaal. Want ze hebben deze tekst gelezen en durven het niet aan om mee te doen met het avondmaal. Wat hier staat is nogal wat, hè? Dat is ook wel zo. Het is nogal wat. Maar je kan dit eigenlijk nooit apart lezen. Je moet eigenlijk het hele hoofdstuk lezen om te begrijpen waar het over gaat. Dus dat wil ik nu even doen. Het is wel een stukje, maar sorry. Zo begint het. Dit zegt Paulus, hè? Paulus die schrijft die brief aan Corinthiërs en dan zegt hij op een gegeven moment, nu ik dit schrijf, moet ik denken aan jullie bijeenkomsten. Daar moet ik streng over zijn. Want jullie bijeenkomsten doen meer kwaad dan goed. Zo. Want ten eerste heb ik gehoord dat jullie niet één zijn met elkaar als jullie bij elkaar komen. Dat jullie verdeeld zijn en ruzie maken. En ik denk dat dat wel waar is, want er moet wel verdeeldheid komen. Daardoor zal duidelijk worden wie van jullie wel en wie niet echt bij de Heer horen. Maar zoals jullie nu in jullie bijeenkomsten de maaltijd van de Heer vieren, kan echt niet. Dat is wel mooi, hè? Zo in die, ik vind hem in de basisbijbel, wordt het toch wat scherper allemaal. Dan gaat het verder, want iedereen neemt er haastig van voor zichzelf. Daardoor zijn sommigen aan het eind nog hongerig en anderen dronken. Kun je je dat hier voorstellen? Moet je je dus voorstellen dat er dus een hele maaltijd stond. En dat dus die mensen 's morgens binnenkomen en zich gewoon boven op die maaltijd des Heren storten. Tja, kunnen jullie dan niet eerst thuis eten en drinken? Hebben jullie dan helemaal geen respect voor de gemeente van God? Want waarom zorgen jullie er niet voor dat de arme mensen eerst te eten krijgen? Jullie zorgen helemaal niet voor hen. Wat moet ik zeggen? Als jullie verwachten dat ik hierover een compliment geef, dan hebben jullie het mis. Dus je moet je voorstellen, waarschijnlijk werd daar een complete tafel aangericht. En dat is ook niet zo gek, hè? Want die mensen die gingen gewoon een hele dag naar de kerk. Dus er werd een complete tafel aangericht. Dit is het avondmaal, hè, zoals wij het noemen, dat staat daar. En de mensen kwamen kennelijk binnen en wierpen zich er bovenop en aten en dronken ook flink. Ja, als jij, net zoals wij dat nu hebben gedaan, stilstaat bij de avondmaal en probeert te begrijpen wat Jezus heeft gedaan, dan is dat niet te matchen, toch, met elkaar? Wat daar beschreven wordt, dat doen wij niet. Trouwens, je zou hier niet dronken van worden, want er zit geen alcohol in. Het geeft trouwens wel aan hoe belangrijk het is om telkens als we het avondmaal vieren te beseffen wat we aan het doen zijn. Het moet geen sleur zijn. We moeten heel goed begrijpen wat we aan het doen zijn. Beseffen hoe groot het werk is wat Jezus heeft gedaan. Nou, laten we nog even verder lezen. Het is wel een beetje roddelen over Korinthe, maar goed. Andere mensen hebben mij verteld, eigenlijk is dit wat Jan heeft voorgelezen, maar nu in de basisbijbel. Andere mensen hebben mij verteld hoe Jezus met zijn leerlingen de paasmaaltijd vierde. En ik heb dat ook aan jullie verteld. Dat ging zo. In de nacht dat Jezus werd verraden, nam hij een brood, dankte ervoor en brak het in stukken. En hij zei, neem hiervan en eet het. Dit is mijn lichaam dat voor jullie wordt gebroken. Eet hiervan om aan mij te denken. Na de maaltijd nam hij de wijnbeker en zei, deze beker is het nieuwe verbond met God, dat met mijn bloed wordt gesloten. Elke keer dat jullie hiervan drinken, moeten jullie aan mij denken. Dus dan zie je al, Paulus zegt van, hier ging het om. Weet je nog, het feit dat we dat avondmaal met elkaar vieren, dat gaat hierom. Daar moet je mee bezig zijn. Want elke keer dat jullie van het brood eten en uit de wijnbeker drinken, herinneren jullie daarmee aan de dood van de Heer, totdat hij komt. Eet dus niets zonder eerbied van het brood en drink dus niet zonder eerbied uit de wijnbeker van de Heer. Als je geen eerbied hebt, doe je verkeerd tegen het lichaam en het bloed van de Heer. Denk dus eerst goed na over de betekenis van de maaltijd, voordat je van het brood eet en uit de wijnbeker drinkt. Zie je nu in welk verband die opmerkingen staan, dat je jezelf moet beoordelen en kijken? Het ging dus over de manier waarop daar in Korinthe werd omgegaan met het avondmaal. Het gaat helemaal niet over wat mensen er vaak van gemaakt hebben, van wat, denk even goed nou wat je vandaag of in de afgelopen week misschien allemaal verkeerd hebt gedaan, want als je daarbij stilstaat, dan durf je niet aan het avondmaal deel te nemen. Zo is het helemaal niet. Want God heeft toch, of Jezus heeft toch juist zijn leven gegeven om jou te bevrijden van wat er verkeerd is gegaan. En dat is toch precies waar je mee bezig bent als je het avondmaal viert. Er staat hier dat je op het moment dat je eet hier dat, en het wijn drinkt, dat je de dood van de Heer herinnert. Dat staat in de vertaling zoals jij hem net hebt voorgelezen, staat het anders. Er staat dat je de dood verkondigt. Vind ik iets heel anders. Vind ik veel sterker. Ik heb eens opgezocht wat verkondigen betekent. Verkondigen is iets met overtuiging, dus luidkeels in het openbaar bekendmaken. Nou, dat is iets meer dan herinneren hoor. Ja, we doen dat in de gemeente. Iedereen weet het toch? We weten het toch? We lezen het iedere keer. Dus die verkondiging. Wat heeft dat voor zin dat we dat hier luid op verkondigen? Dat heeft... Ja. Nou, dan gaan we de stonden... Ja. Ja, ja, ja. Zeker. Dus het is hier verkondigd, hè? Ja. Als we met elkaar het avondmaal vieren, dan maken we in de geestelijke wereld bekend dat Jezus voor onze zonde is gestorven. Dus die verkondiging is niet hier in dit zaaltje, die verkondiging is in de geestelijke wereld. Dus zo iedere keer als wij het avondmaal vieren, dan zeggen we eigenlijk heel hard in die geestelijke wereld van, Jezus heeft het voor ons gedaan. Jezus is voor onze zonde aan het kruis gegaan. En we zeggen er tegelijk bij, en jij, duivel, hebt dus geen enkel recht meer op ons. Wij hebben deel aan het nieuwe verbond. We hebben het net gelezen, hè? Als je van de wijn drinkt, dan laat je eigenlijk zien dat je deel hebt aan het nieuwe verbond. Wij hebben deel aan het nieuwe verbond wat Jezus voor ons gesloten heeft. Dat is niet zomaar wat, het is dus een hele krachtige boodschap die we geven op het moment dat we hier heel stilletjes het avondmaal gebruiken. Dan geven we in die geestelijke wereld een hele krachtige boodschap af. En dat past natuurlijk niet bij dat je geen eerbied hebt. Dat zou toch heel raar zijn. Het is eigenlijk wat we hier doen, maar dat beseffen we niet. Maar nu, vanaf nu beseffen we dat wel, is het nog krachtiger dan bidden. Want het is echt een verkondiging, een keiharde uitspraak in de geestelijke wereld. Want als wij beseffen dat Jezus zijn leven voor ons heeft gegeven, dan proclameren we eigenlijk de overwinning van Jezus in de geestelijke wereld. En dan snap je ook waarom er een waarschuwing bij staat. Want in die gemeente in Korinthe was het verworden tot een eetgelag. Maar wat deed dat dan in de geestelijke wereld? Wat gebeurde er dan in de geestelijke wereld? Daar bleef er toch niks van die verkondiging over. Eigenlijk toch het omgekeerde.
gaat nog wat verder hoor.
Houd er bij het eten en drinken rekening mee dat het om het lichaam van Christus gaat. Doe je dat niet, dan zal God je bestraffen. Daarom zijn er bij jullie ook zoveel zieke en zwakke mensen en sterven er veel bij jullie. Er staat overigens wat jij net hebt voorgelezen, er staat niet dat God straft. Dat is ook een beetje jammer dat ze dat hier zo hebben vertaald. Maar als we zelf goed zouden nadenken over de betekenis van de maaltijd, zouden we niet op die manier bestraft hoeven te worden. Nee, nou, wij staan iedere keer dat we het gebruiken, staan we stil bij de betekenis van het avondmaal. Dan zal hij ons later niet samen met de ongelovige mensen hoeven te straffen. Nou, dit staat dus ook niet in de oorspronkelijke vertaling, hè? Wacht dus op elkaar met eten en drinken. Nou, dat zeggen we ook altijd, iedere zondag tegen elkaar. Broeders en zusters, wanneer jullie bij elkaar komen, zorg ervoor dat de mensen die honger hebben thuis alvast wat eten. Dan zullen jullie niet bestraft worden voor de manier waarop jullie de maaltijd vieren. Er wordt hier over straf gesproken. Ik denk dat je je in alle situaties moet beseffen dat je bezig bent met handelingen in de geestelijke wereld. En als je je daar niet bewust van bent, als je je dat niet realiseert en eigenlijk er dus maar heel makkelijk overheen stapt, dan ben je toch in die geestelijke wereld bezig geweest. En ik denk dat die waarschuwing daarop slaat. Het is een geestelijke handeling die we met elkaar verrichten. Het is niet iets hier van een beetje brood eten en wijn drinken. Nee, het is een geestelijke handeling. En Jezus zelf heeft hem ingesteld. En dat is de reden waarom hier staat van, doe dit. Juist. Dus ik geloof niet dat de opmerkingen die Paulus hier maakt naar de gemeente Korinthe voor ons van toepassing zijn. Echt niet. Zo gebeurt het bij ons niet. Maar we mogen wel beseffen dat wanneer wij gebruik maken van het avondmaal, dat we als het ware een demonstratie in die geestelijke wereld hebben. Je zou kunnen zeggen dat je eigenlijk een soort spandoek uitrolt in de geestelijke wereld. Van wij zijn bij Jezus, wij horen bij hem. We laten zien dat we van harte geloven dat Jezus voor ons gestorven is. En dat Jezus ons heeft vrijgemaakt van de overheersing van de duivel. En het is goed om dat in die geestelijke wereld te proclameren. Het is goed dat we dat elke maand doen. Dat de dood van Jezus voldoende was om al onze overtredingen weg te nemen. En dat de duivel dus geen enkel recht meer heeft op wie dan ook van ons. Want Jezus heeft voor ons betaald. In de zichtbare wereld stelt het misschien niet zoveel voor. Maar laten we beseffen dat we in de geestelijke wereld wel wat voorstellen. Ik wil eindigen met de woorden van Jezus, die hij veel eerder al heeft uitgesproken. Want het staat in Johannes 6, dus het staat ver voordat dat hij daadwerkelijk aan het kruis ging. Als jullie van mijn lichaam eten en van mijn bloed drinken, zijn jullie één met mij in die geestelijke wereld. En ben ik één met jullie. De levende Vader heeft mij gestuurd en ik leef door de Vader. Zo zal ook iedereen die van mij eet, door mij leven. Dat is het echte brood dat uit de hemel is gekomen. Amen. Nou, ik heb een kleine demonstratie hier van hoe je, het is weliswaar niet in de geestelijke wereld, want dat kan ik hier niet op het scherm laten zien. Kijk. Ik zal je voorlezen wat hier staat, als je dit kan lezen. Jesus paid it all. Ze hebben ze allemaal op hun buik staan. Ik zal niet zeggen, je mag een t-shirt bestellen. Bij mij, zo is het niet. Hoewel. Je kan ze gewoon kopen dus. Jesus paid it all. Die prachtige uitspraak. Ja, Heer. We hebben vandaag stilgestaan bij wat u van ons heeft gedaan. En Heer, ik heb eigenlijk, door me erin te verdiepen, heeft u me laten zien, Heer, dat het avondmaal veel meer is dan alleen maar hier met elkaar het brood gebruiken en de beker drinken en daarmee aan u denken. Heer, het is een proclamatie in de geestelijke wereld dat we bij u horen, dat we bij u willen horen en dat u voor ons alles heeft betaald. Wat een heerlijke zekerheid is dat. Amen.